Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Parfumado.
Wat is de belangrijkste voorwaarde voor een abonnementsmodel?
Toegevoegde waarde bieden.
Waarover ging eigenlijk de laatste zakelijke oneenigheid met je zus?
Wauw, laatste oneenigheid met mijn zus. Wel of niet uitbreiden naar fysieke retail?
Verbaast het je wel eens dat grote parfumhuizen niet eerder zijn begonnen met dit concept?
Ja.
En, beste Martijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Het online ontdekken en uitproberen van parfums was tot op heden nooit mogelijk. En dat doet Parfumado wel.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Martijn van Rooij van Parfumado. Van harte welkom.
Dankjewel.
Je hebt wat producten meegenomen en Patrick, het ziet er wel uit, hè?
Ja, het ziet er flesje uit.
Beetje een soort iPhone-achtige doosjes.
Ja, nee, de Apple-doos was inspiratie voor ons, absoluut. Ja.
Nou, we pakken even er eentje uit. Een wit doosje met Parfumado erop. En dan zie ik hier een luchtje wat ik denk ik moet draaien.
Het lijkt nu net of John lipstick aan het optoveren is.
Ja, ik ga hem even uitproberen. Welk luchtje is dit?
Dit is van het merk Another, FR18.
Heel goed.
Fris, het is een heel mooi damesparfum.
Hij maakt hem.
John heeft thuis wat uit te leggen vandaag.
Goed. Nu moet ik even recuperen. Jullie verkopen deze producten middels een subscription model.
Klopt.
Wat bied je je klanten nu concreet?
Parfumado is een ontdekkingsplatform voor merkparfums. Dus consumenten kunnen bij ons voor €14,95 per maand iedere maand een ander parfum thuisgestuurd krijgen. En daarmee maken wij hele flessen parfum die duur zijn, vaak €90 of €100, toegankelijk. Want wij zenden namelijk niet de hele fles toe, maar een flacon van 8 milliliter. Daar kun je de hele maand mee parfumeren. En zo kun je dus heel laagdrempelig exclusieve parfums proberen, zonder dat je vastzit aan de hele fles.
En hoeveel abonnees bedienen jullie daar inmiddels mee?
Daar doen we eigenlijk geen uitspraken over.
Maar het zijn
tienduizenden.
Tienduizenden?
Ja.
Ja, ja. En die krijgen dan parfums. Ik geloof dat er aanbod is uit zo'n 500 verschillende soorten. Nu hebben wij in dit programma al wel vaker businessmodellen behandeld die drijven op een abonnement. Waarom leent dit product zich bij uitstek voor?
Ja, dus wij zijn in de basis niet begonnen met een nieuw abonnementsmodel willen lanceren. Ik zelf kom uit de parfumindustrie. Dus na mijn afstuderen ben ik begonnen met werken voor een klein niche parfummerk. Dat was een merk dat zich positioneerde in het hoge segment. De parfums waren ook €150. En wat ik merkte terwijl ik voor dat merk werkte, was dat het heel erg lastig is om nieuwe consumenten aan te bereiken. En dat doe je met sampling. Maar sampling is, zoals we allemaal kennen, bij de Douglas liggen er bakken samples achter de kassa. En een verkoopster doet daar eigenlijk blind een greep uit en gooit willekeurig samples in je tasje. En dat leidt tot heel veel waste. En dat is heel erg niet gericht. Het is niet meetbaar en het is voor merken simpelweg niet effectief. Dus ik zag daar een enorme kans om daar verandering in te brengen. En uiteindelijk zijn we gekomen met Parfumado als zijnde laagdrempelig voor consumenten exclusieve parfums kunnen uitproberen voor een vast en laag bedrag per maand. En het abonnementsmodel leent zich daar goed voor, omdat wij geloven en wat wij zien bij de consument van vandaag is dat ze per seizoen anders willen ruiken. Dus je ziet in de lente en in de zomermaanden zie je veel citrus en frisse aquatische geuren. Nu zitten we in de herfst en gaan we naar de winter toe. Dan zie je veel houtachtige, meer zware kruidige parfums populair zijn. En juist daarom is een abonnementsmodel interessant, omdat je dus heel flexibel bent in wat je draagt.
En Martijn, neem ons eens mee in die wereld van die parfumerie. Hè? Dus jij werkte destijds voor zo'n bedrijf. Hoe ziet dat businessmodel eruit? Waar haal je dan de inkoop vandaan? Hoe stel je smaak samen en hoe breng je dat uiteindelijk naar de markt?
Ja, dat is een hele traditionele industrie. Dus het begint eigenlijk allemaal bij de neus. Dat is simpelweg een parfumeur. Dat is een mooie benaming voor iemand die in het laboratorium zit. Dat is eigenlijk de dirigent van het orkest. Die maakt een creatie. Dat is ook eigenlijk een chemicus. Dat is een heel bijzonder ambacht. Daar begint het allemaal. Dus het is een heel ambachtelijk beroep en ook een heel ambachtelijk product. Nadat er een creatie is gemaakt, zijn er merken die daar gebruik van maken. Die willen dat het recept eigenlijk kopen. Ja. Die besluiten om dat op de markt te brengen. Het kan ook zijn dat een merk vast eigen neuzen in dienst heeft. Dat zijn vaak de merken met grotere budgetten. Die hebben gewoon de topneuzen die er in de wereld zijn voor zich werken. Met miljoenen contracten. Nou, dat leidt dan uiteindelijk tot een bepaald nieuw parfum wat te lanceren is. Maar er is een heel groot verschil tussen de prestigemarkt. Dat zijn L'Oréal, Estée Lauder, Coty, LVMH. En de nichemarkt. Dat is het merk waar ik voor werkte. Dat zijn de kleinere parfumhuizen die vaak door 1 of 2 personen worden opgericht. Hebben 1 of 2 personen daar werken die de marketing en sales doen. En liggen vooral bij de bijzondere ambachtelijke zaken. In tegenstelling tot de Douglas en IC Paris.
Dus en dan heb je, ik kan me voorstellen dat je dan een aantal milliliter verkoopt. En dat stop je dan in een mooi doosje. En dan vertel je een mooi verhaal omheen. Alleen, wat weet jij dan van switchen als het gaat om geuren? En als je 1 keer een geur introduceert, moet je dan snel weer naar een vervanger toe?
Nou, er is heel weinig inzicht in hoe consumenten hun parfums gebruiken. Dus de grotere retailers in deze wereld hebben dusdanig weinig data dat ze niet eens weten bij de kassa of een parfum dat gekocht wordt, of dat voor iemand cadeau is of voor henzelf. Dus er is al jarenlang, eigenlijk sinds dat de markt bestaat, is er gewoon een gebrek aan data en waardevolle informatie over hoe mensen het product gebruiken. Tuurlijk, er zijn dure rapporten die ieder jaar worden geschreven door allerlei consultancy firms.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn merken, producenten en retailers niet voorbereid op die enorme stap naar online die nu plaats aan het vinden is. In de zin van hoe gebruiken consumenten eigenlijk onze producten.
En dan is de logische volgende vraag, hoe doen jullie dat?
Ja, om dan weer terug te gaan naar ons businessmodel. Bij ons hebben gebruikers voor €14,95 per maand toegang tot iedere maand een ander exclusief merkparfum. Dat krijg je dus thuis gestuurd. En daarmee, om 1 stap terug te gaan, je begint op onze website met het nemen van een quiz. En daarmee leggen we jouw geurprofiel vast. Dus wij weten, John, je houdt van houtachtige parfums. Je favoriete merk is Giorgio Armani.
Vrouwelijk.
Vrouwenparfums heb
je.
Ja,
vind ik heerlijk. Ja.
Je hebt een houtachtig parfum. Giorgio Armani is jouw favoriete merk. Je voelt je aangetrokken tot ook tot bloemige sferen. We proberen veel te werken in die quiz met zowel afbeeldingen als met wat heb je allemaal zoal gedragen, wat je lekker vond in het verleden. Daarmee komt een profiel uit. Met het nemen van die quiz. En op basis daarvan doen wij een 3 tot 5 aanbevelingen. Die je allemaal wel of niet kunt besluiten toe te voegen aan je parfumkalender. En op basis daarvan kun je maand achter maand die aanbevelingen van ons gaan proberen. Die je dus allemaal thuisgestuurd krijgt. Maar de gebruiker is altijd vrij om zelf te kiezen of je dat parfum dat wij aanbevelen ook daadwerkelijk wil bestellen. Je kunt altijd zelf ook door het volledige aanbod gaan browsen en zeggen nee, ik wil dat of ik wil dat.
En als een gebruiker dan zegt, goh, dit parfum vond ik misschien toch wat minder. Die data gebruiken jullie, neem ik aan, ook.
Ja, absoluut. Op het moment dat een parfum naar een gebruiker is gestuurd, sturen wij daarna of op de website of via mail, via welk kanaal dan ook, vragen om een review. En die review data nemen we mee in het profiel dat we al hebben vastgelegd op basis van die quiz. En daarmee wordt het profiel dat wij van een gebruiker hebben alsmaar sterker naarmate er meer gesampled wordt. Dus op die manier verzamelen wij data en kunnen wij steeds betere aanbevelingen doen.
Ja, Patrick heeft mij altijd geleerd dat je moet er geen probleem bij krijgen. Hoe voorkom je nou dat klanten aan het einde van de maand denken, ja, ik heb eigenlijk nog wel een parfum heb ik hierin zitten. Ik zit eigenlijk helemaal niet te wachten op een nieuwe zending.
Nou, wat wij sowieso zien is dat wij een groep mensen aanspreken die nogal enthousiast zijn als het om parfum gaat.
Dus elke dag.
Dus te veel hebben, daar is bijna geen probleem voor bij deze groep. Dus wat we zien is wel overigens, we proberen ons abonnementsmodel zo flexibel mogelijk te maken. Dus als jij zegt van joh, ik heb nu 2 maanden op rij iets ontvangen waar ik nog steeds iets van in het flesje heb zitten. Dan kun je ook een aantal maanden vooruit pauzeren om vervolgens die 2 flesjes rustig op te maken. Wat wij ook zien is dat mensen naast het abonnement dat ze bij ons hebben, ook nog steeds gewoon full-size flessen kopen. Dus we hebben het hier echt over liefhebbers die eigenlijk niet genoeg kunnen krijgen van parfum. Maar er zit natuurlijk, naarmate wij groeien en een steeds grotere groep aanspreken, zie je verschillende segmenten in onze klanten. Dus we hebben ook mannen bijvoorbeeld die het van hun vrouw krijgen of zelf bewust een abonnement afsluiten omdat ze het leuk vinden om te ruiken zoals iemand die ze online zijn tegengekomen met wie wij samenwerken.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè, want jullie starten dit bedrijf en met jullie bedoel ik jij en jouw zus Floor in 2018. Hoe kom je dan aan je eerste klanten?
Ja, dat is op zich een leuke anekdote. Ik begon achter mijn bureau van het parfummerk waar ik mijn carrière begon. En ik fietste eigenlijk naar retailers nadat ik de website door vrienden had laten maken. Ik fietste naar retailers om de eerste orders die gewoon door van vrienden en familie kwamen om de website te testen, fietste ik naar retailers toe om de full-size flessen te kopen en daar zelf sampletjes van te maken. Inmiddels is dat gelukkig veranderd. Dat zou niet echt schaalbaar zijn. Maar eerste kwant was simpelweg online marketing. Advertenties draaien op de standaardkanalen als Google en social media kanalen.
En ging het toen al van meet af aan draaien? Of
ja, ging van meet af aan draaien. Dus,
verraste je dat?
Ja en nee. Het verraste me in de zin van, we hadden letterlijk na 3-4 maanden geloof ik die eerste 1000 abonnees al geacquireerd. Dus dat verraste me zeker. Aan de andere kant was ik wel heilig overtuigd van het businessmodel wat we voor ons hadden liggen. Omdat ik dus uit de branche kwam. En dus wist dat er een vraag was bij consumenten. En dat merken er geïnteresseerd in zijn om die grote groepen mensen te bereiken met hun geuren. Maar dat daadwerkelijk die advertenties zo goed resoneerden onder die groepen die we bereikten, dat verbaasde me wel.
Patrick, hoe luister jij hiernaar? En zijn er ook dan nog specifieke productvoorwaarden waar zo'n abonnementsmodel aan zou moeten voldoen?
Ja, ik denk op het eerste gezicht, als mensen naar ons luisteren in dit programma, zeggen ze, oh, hey, daar heb je weer een abonnementsmodel. Alleen, er zit veel meer achter. Want wat Martijn net ook aangaf, is dat in de oude industrie is dat een pushmodel. En heb je eigenlijk hele grote flacons wat een hoop geld kost. En die organisaties hebben ook geen idee wie die klanten zijn. Dus dan zie je eigenlijk dat een abonnementsmodel kan je helpen om een relatie met de klant te bouwen. Zodat je ook weet wie John is en dat hij vaker terugkomt. En of het een heavy user is, ja of nee. En dat is eigenlijk informatie die hele industrie volledig ontbeert. Alleen jouw vraag, wat voor abonnementen heb je dan? Ja, dat zijn dan consumables. En hoe vaker je en hoe zwaarder je dat gebruikt, hoe beter uiteindelijk het kan werken.
Alleen omdat je dan extra data van die gebruiker heeft.
Ja, ook, maar het is ook wel relevanter. Want als het gaat over iets wat je eens in de maand gebruikt, dan heb je een model wat uiteindelijk minder relevant is en daardoor ook minder kans heeft dat je daar abonnementen kunt verkopen. Alleen wat ik wel bijzonder vind aan dit model is dat je doet ook wel meer dan alleen maar het product wat anders in het schap ligt naar mensen toesturen. Dus je bouwt profielen op voor mensen die bepaalde voorkeuren hebben. En voor mij is dat ook een zwart gat, want ik heb een bepaalde parfum die gebruik ik altijd. Voor de rest gebruik ik nooit iets. Maar het andere wat ik wel interessant vind is dat je dus de drempel lager maakt om het te gaan gebruiken. Dus die flacons gaan omlaag. En dat gebeurt natuurlijk nergens in de markt. Zeker niet van bestaande merken. Dus dat maakt het ook interessant. Plus dat je dan ook ziet, hey, veel handzame format. En dan kan je ook gewoon op reis meenemen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van Parfumado. Zometeen praten we verder, maar eerst Patrick. Het Nederlandse start-up ecosysteem kan beter, staat te lezen in een nieuw rapport.
Ja, dat heet Building a World-Class Dutch Startup Ecosysteem. En dat is opgesteld door onze vrienden van McKinsey. Nou snap ik ook wel waarom zij dat opstellen. Want als je dat opstelt, dan creëer je ook een bepaalde behoefte. Maar ik wilde wel een paar dingen even uitlichten. Kijk, algemene indruk is dat onze startups competitief en internationaal relevant zijn. Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over de Adyens of de Mollys van deze wereld. Maar uiteindelijk liggen er ook nog heel veel kansen om nog verder te schalen en te versnellen. Alleen dat vraagt wel iets, hè? Want het model van McKinsey laat zien dat startups die tussen 2022 en 2030 zijn opgericht, tussen de 25 tot 400 miljard kunnen bijdragen aan de marktkapitalisatie. En als je het vergelijkt met de AIX, dan is dat tussen 30% en 45%. Ja, dan moet je ook wel denken dat dat tussen de 165 tot 250.000 nieuwe banen kan leiden. Maar dan is het starten is niet het probleem, maar wel het schalen is het probleem.
Dat hoor je vaker, hè? Vertellen ze ook waar dat dan aan ligt?
Ja, ze geven aan van er is hier uiteindelijk te weinig talent en financiering. En ik denk dat het talent zit vaak zeg maar in de grote concentratieplekken op andere plekken in de wereld, van India tot Egypte en de US. Maar als het gaat over financiering, ja, dan mag je hier in je handen klappen. Als je start-up scaler bent, heb je 1 of 2 miljoen. Nou ja, laatst hebben we 9 miljoen voor bijvoorbeeld Pieter Pot. Maar dat zijn dan echt hele grote bedragen. Maar als je naar Amerika gaat kijken bijvoorbeeld, ja, dan is het een veelvoud daarvan. Dus uiteindelijk in de financiering is er echt nog een hele hoop te doen.
Hey, en stel, jij wordt minister van startups. Zou een mooie vervolgfunctie voor je zijn wellicht. Welke maatregel ga je dan als eerste instellen?
Ja, ik denk uiteindelijk dat je echt een ecosysteem moet bouwen. Het klinkt een beetje algemeen, maar je moet eigenlijk zorgen dat er een ecosysteem is waar niemand omheen kan en dat je dat kunt faciliteren voor die startups. Dat je uiteindelijk toegang kunt geven tot veel grotere netwerken. In plaats van dat iedereen dat wiel zelf aan het uitvinden is. Alleen, ja, er moet ook wel een grote zak geld opgehaald worden. En dat is eventjes de vraag, waar gaat die vandaan komen?
Dat blijft wel een dingetje dus. We gaan verder praten met Martijn van Rooij, de co-founder van Parfumado. Martijn, jullie waren in april 2020 te zien in Dragons Den. En ik zag toen ook dat Michel Peridon beloofde om 3 ton in het bedrijf te steken. Is dat ook daadwerkelijk van gekomen?
Klopt, ja? Ja, heeft hij gedaan.
En welke rol speelt hij nu nog in de
relatief
onderneming?
Anonieme rol. Hij is eigenlijk direct na die uitzending heeft hij ons gekoppeld aan een aantal voor ons relevante BN'ers om de marketing wat verder mee
Heeft het je wat opgeleverd?
Ja, nee, absoluut. Hij heeft ons gekoppeld aan bijvoorbeeld Fred van Leer, een tv-personality die goed bij onze doelgroep past. Vrouwen en veel met beauty en lifestyle bezig. En dat heeft ons heel erg geholpen. Dus daar heeft hij ons zeker mee geholpen. Daarna is hij een wat anoniemere rol gaan spelen en is hij voornamelijk in Dubai bezig, geloof ik, met verder investeren en ondernemen.
We hebben het in deze aflevering al regelmatig gehad over die merken. Die zijn natuurlijk een cruciale factor in jullie businessmodel. Wilde die ook meteen meedoen? What's in it for them?
Nee, die wilde niet meteen meedoen. Althans, het verschilde per type merk. Er waren er een aantal die niet mee wilden doen in het begin. Maar we hadden eigenlijk vanaf de meet af aan het plan om eerst aan te tonen dat dit model werkt en schaalbaar is en heel veel waardevolle data en consumenten kan vergaren. En dan naar merken te gaan om met ons te partneren in plaats van the other way around. Want naar L'Oréal toe gaan met zeggen, ik heb een goed idee, willen jullie partneren, geef ons toegang tot je parfums, dat werkt niet. Dus we zijn bewust begonnen met simpelweg aan te tonen dat het model werkte door daar hevig in te investeren en dan naar de merken te gaan. Dus we hebben nog steeds een assortiment dat niet, in ieder geval naar mijn wens, nog niet helemaal 100% compleet is.
Maar 500 verschillende parfums,
klopt,
dat is best
ja,
veel.
Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar zijn we ook heel erg trots op. Maar er zijn er zo'n 2000 en een hele aantal prestigieuze voeren we nog niet. En dat is voor ons absoluut een uitdaging in de komende jaren om die toe te voegen.
En waar zit dan de aarzeling bij hen?
De aarzeling is misschien niet het juiste woord. Want we hebben bij onszelf bij een heel aantal, bijvoorbeeld bij Chanel, ook nog niet gepitcht. Simpelweg omdat we weten dat we dan wellicht nog wat verder moeten zijn in onze propositie. Omdat dat het meest prestigieuze merk op aarde is. Dus dat is eigenlijk een bewuste keuze vanuit ons. En die aarzeling zit hem volgens ons in dat je een omgeving moet kunnen bieden die voor hun, naar hun maatstaven, een omgeving is waar zij in verkocht willen worden. En ja, uiteindelijk zijn wij een challenger in de industrie. En de meest prestigieuze merken op aarde zijn niet de eerste die in een challenger stappen.
Ja, kijk, je ziet het alle industrieën uiteindelijk dat de grote automerken gaan nu ook direct, net als Tesla. Maar ik kan me voorstellen, als je naar een platform kijkt en je bent een groot merk, dan kan je geen controle uitvoeren op je uitstraling. En daarnaast kun je ook denken, hey, wacht even, als jij die parfums in kleinere verpakkingen gaat doen, gaat dat cannibaliseren op mijn product? Of hey, er wordt straks een smaak ontwikkeld waar ik even niks van weet. Dus wat is nou de propositie die je mij te bieden heeft?
Klopt. Overigens zijn er wel een heel aantal prestigieuze merken die we wel aan ons hebben weten te binden. Daar zijn we ook hartstikke trots op. En we geloven er ook echt in dat we uiteindelijk met de jaren ze allemaal kunnen toevoegen. Zoals je inderdaad ook bij Zalando en dat soort partijen zag.
Nu hebben jullie inmiddels ook een tweede verdienmodel ontwikkeld. Daarin staan centraal die gebruikersprofielen en ook weer die merken. En het draait allemaal om data. Leg even uit.
Nou, waar wij achter kwamen was dat wij na een 2,5 jaar na oprichting, dat we op een enorme berg data zaten. Dus we waren die quiz, waar ik jullie net al over vertelde, en die reviews die we vergaren naar iedere samplingactiviteit, waren we heel sterk aan het vergroten. Die database met al die waardevolle informatie. En toen zaten we op een bepaald moment te pitchen bij zo'n groot corporate merk. En daaruit bleek eigenlijk, joh, die data die jullie hebben, kunnen jullie daar niet wat meer mee? En toen zijn we eigenlijk tot het besef gekomen en tot het idee ook om daar een extra, zoals wij dat noemen, targeted sampling kanaal van te maken. Dus met dat kanaal, die database die we hebben, dat is dan even het kanaal, daar kunnen merken gebruik van maken om de mini-samples, die kleine 1 of 2 ml samples die ze zelf produceren met dat boekje eromheen, om die heel gericht in handen te krijgen van mensen van wie wij die data hebben. Dus John, houtachtig profiel, Giorgio Armani is favoriete merk. daar kan Giorgio Armani nu voor een nieuwe introductie vlak voor Vaderdag een sample bij in de brievenbus krijgen. Met daarbij meteen een call to action om een hele fles
nu
te kopen.
Krijg je dat soort flaconnetjes vaak mee als je bij de Ethos bent of de Douglas. Ja. En eigenlijk weten die grote merken totaal niet wat daarmee gebeurt. Er komt geen feedback.
Precies. Dus de traditionele sampling was leidt tot heel veel waste. Want heel veel samples, 70% van de samples, is ongebruikt en belandt in de prullenbak zonder dat er één keer is gespreid. Dat is heel erg zonde. En dat lossen wij op door tegen die merken te zeggen: geef ons die samples, het liefst in 10 of 15.000 stuks. En wij zorgen dat die samples in handen komen van mensen die daar daadwerkelijk op zitten te wachten. Plus wij zorgen ervoor dat ze een review achterlaten of dat ze uiteindelijk die full-size fles ook kopen.
Ja, en het interessante is dat je hier ook een patroon ziet met bijvoorbeeld een espresso destijds. Omdat je ziet dat er zijn bepaalde smaken en die werden verkocht. Maar uiteindelijk, door het abonnementmodel, weet Nespresso wanneer je het drinkt en wat je smaakvoorkeuren zijn. En is dat uiteindelijk nog veel belangrijker om die klanten vast te houden dan uiteindelijk het product op dit moment te kunnen verkopen. Dus daar ga je uiteindelijk, zeg maar, als ik denk dat jullie de grootste neus van Nederland in ieder geval gaan worden.
Wat ik dan wel wil weten, blijft het dan SEC bij verspreiden van die samples? Of ga je vervolgens ook aan de klanten vragen wat ze daarvan vonden en koppel je dat weer terug naar de grote merken?
Nee, precies dat laatste. Dat is wat we doen. Dus we zijn een one-stop sampling shop voor de grote merken. We doen de targeting. Dus we zorgen dat die bij John op de deurmat komt. En we zorgen dat er een match is tussen Sean's profiel en de sample zelf. Met het geurprofiel dat de geur heeft. We doen de fulfillment. We zorgen dat die sample de deur uitgaat en bij jou in de briefbus komt. En daarna de feedback loop. Dus wat vond je van de sample? Vul de survey in. Scan de QR-code en koop de hele fles.
Rocket Campaigns heet deze.
Ja, dat is de B2B-propositie die we onder dezelfde holding hebben opgericht.
Ja, en ik begrijp dat jullie dit inmiddels ook voor merken van verzorgingsproducten doen.
Klopt.
Zoals bijvoorbeeld?
Skincare, haircare. Dus we zijn gewoon breder in de beauty space. We focussen ons daar bij die B2B-tak echt op beauty. Ook omdat we zien dat die database die we hebben opgebouwd, dat die het leuk vindt om ook meer informatie achter te laten over hun beautybevoorkeuren. En dat ze heel erg openstaan om prestigieuze nieuwe introducties ook in heel klein formaat te samplen en te proberen.
En hoe reken je dan af met die klanten? Is dat op basis van aantal samples wat je verspreidt? Of
prijs
van aantal reviews? Of
prijs per sample.
Ja, ja.
Vragen we aan het merk.
Dit is wel weer een heel mooi voorbeeld, Patrick, hoe je dus een bestaand businessmodel kan verrijken eigenlijk met nog een tweede businessmodel daarnaast.
Ja, en ik denk ook wel in eerste instantie ook wel waar de grote partijen een beetje aan het slapen zijn en die digitalisering niet hebben kunnen maken. Wat overigens denk ik ook moeilijk is voor een single merk. Maar ik denk één is, als je één keer die klantrelatie hebt en je kunt daar steeds dieper in en dan komen die smaakvoorkeuren naar voren. Ja, dan is het aan jou om daar wel of niet nieuwe businessmodellen tegenaan te zetten of uiteindelijk nieuwe verdienmodellen.
Snappen alle merken dit of moeten jullie hier best nog wel ook mee, laten we zeggen, de markt op? Moeten jullie hier flink mee leuren?
Het tweede model is door grote merken heel eenvoudig te begrijpen en de appetite is heel groot. Het eerste model, B2C, Parfumado abonnementsmodel, vraagt meer uitleg en wekt meer, roept meer vraagtekens op, laat ik het zo zeggen.
En waar wil je dan uiteindelijk met jouw bedrijf naartoe? Is dat echt focussen op dat abonnement, hè, €14,95 per maand? Of zien jullie de toekomst in dit sampling platform?
Ja, uiteindelijk willen wij het nummer 1 discovery platform van Europa worden. En wij denken dat de B2C-propositie en de B2B-propositie elkaar daar heel erg in versterken. Er is heel veel synergie tussen beiden. Dus wij willen gewoon.
Je hebt ze ook eigenlijk allebei nodig. Althans, dat abonnement heb je nodig voor het andere businessmodel.
Ja, klopt. Al proberen we ook los van het abonnement die database op andere manieren te vergroten. Dus door niet alleen afhankelijk te zijn van onze effectiviteit met het accureren van klanten met de abonnementsformule. Draaien we daar ook campagnes voor om die op een andere manier te vergroten. En dat gaat ook goed. Maar je hebt gelijk, ze hebben elkaar nodig. En er is wat wij een soort loop noemen. Meer merken die meedoen leidt tot meer data, leidt tot betere aanbevelingen.
Netwerkeffect, ja.
Ja, dus, ja. Dus wij geloven echt in dat we het nummer 1 ontdekkingsplatform van parfum en beauty kunnen worden. Door vol in te zetten op beide proposities.
Helemaal aan het begin van deze aflevering vroeg ik jou wanneer jij voor het laatst oneenigheid had met jouw zus, co-founder. Het ging geloof ik over het buitenland.
Het ging over retail.
Dus het ging over retail.
Ja.
Wat was dat?
Wij zijn bezig met het vormen van een interessante strategische samenwerking met een retailketen. Vlak daarvoor hadden wij samen een discussie van pas Parfumado in een retailconcept en is dit het juiste moment? We hadden geen oneenigheid, maar het was wel een discussie op bepaald niveau. Met misschien een verheven stem.
Oh, toch wel.
maar uiteindelijk zie je heel veel online spelers nu retail overwegen. Om de propositie te versterken. Ook om verschillende redenen. En uiteindelijk hebben wij samen besloten dat retail voor ons heel interessant kan zijn. Om ook daar in wat wij zien als vrij traditionele manier van shoppen, om daar ook onze innovatie te laten zien. Precies in het hart van waar je doelgroep shopt.
En denk je dan aan een shop-in-shop of denk je dan aan een eigen shop?
Shop-in-shop.
Ja, want anders is het wel kostbaar. En,
ja, shop-in-shop. Ja.
En dan tot slot ook nog even het buitenland. Ik kan me voorstellen, de heel veel merken, heel veel klanten die jullie bedienen, ja, die zijn internationaal. Dat is een makkelijke springplank naar over de grens.
Ja, klopt. Nee, we zijn actief in België, Nederland en de UK. We hebben recent investeringen opgehaald. Onze eerste grote ronde na Dragon's Den eigenlijk van 3,2 miljoen. Daarmee moeten onze activiteiten in België en UK gaan groeien. En daarna hebben we ook een bredere visie door ook naar de Nordics en de dagregio te kijken. Dus die staan zeker op onze roadmap. En je hebt gelijk dat als je met merken samenwerkt, dat het dan makkelijk schalen is. Dus in principe zitten we op dat gebied goed. Neem niet weg dat opschalen in Europa met al die verschillende culturen, dat wel aandacht, focus en geld kost.
Een dingetje is.
Ja, absoluut. Ja.
Patrick, tot slot. Wat nemen we mee? Eén les.
Ja, het gaat toch in die end om klantdata.
Duidelijk. Martijn van Rooij van Parfumado. Dankjewel voor dit gesprek. En Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.